We zullen beginnen met het zingen van Psalm 98 en daarvan het eerste vers. Zingt een nieuw gezang ten Heere, die grote God die wonderen deed. 98, het eerste vers. Samen lezen uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe en daarvan het vierde hoofdstuk, 2 Korinthe 4. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet. Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle gewetens der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft. Namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelf, maar Jezus Christus de Heere en onszelf dat wij uw dienaars zijn om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig, vervolgd, doch niet daarin verlaten, nedergeworpen, doch niet verdorven. Altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in u lieden. Terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook, wetende dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met u lieden daar zal stellen. Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid, terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. We zullen samen eerst om Gods zegen bidden. Heere, het zijn uw goede tierenheden dat wij niet vernield zijn. Uw trouw is groot. Elke dag opnieuw bewijst u het dat u aan ons denkt en voor ons zorgt. En ook deze dag hebt u het weer bewezen. Ook deze dag is weer een dag waarin wij overvloedig ontvangen hebben. Meer, ja meer zelfs dan we nodig hadden. En nu bidden wij van u, Heere, dat gij ons geven wilt een dankbaar hart, maar tevens een diep besef dat wij afhankelijk blijven van wat gij ons geeft. En ook vanavond zijn we afhankelijk als wij opnieuw met elkaar stil mogen staan bij dingen die gij ons in uw woord bekend maakt, als het vanavond zal gaan over de oorsprong van het heil, van de verlossing die gij begonnen zijt te werken voor verloren zondaren. Heere, doe ons iets zien van dat wondere heilgeheim, van uw genadewerk. Uw werk is het immers om zondaren zalig te maken. Het zal door u al alles gedaan worden. En het is ook bij u begonnen. En daarom wij bidden van u, Heere, geef dat we aandacht mogen hebben voor datgene wat vanavond onze aandacht vraagt. Maar laat het bovenal ook vrucht mogen dragen in ons leven. Wil de boeien en de banden waar Satan ons mee gevangen houdt verbreken. En wilt gij ons in de ruimte doen gaan. De ruimte die gij geeft in het evangelie van uw genade, in het werk van de Heere Jezus. Zegen ons met de keur van uw zegeningen, om Jezus wil. Amen. Hoofdstuk 1 en 2 van de Heilige Oorlog hebben we vorige week of twee weken geleden met elkaar besproken, eerst in samenvatting en daarna hebben we er een aantal lessen uit geleerd. En u herinnert u hoe Bunyan zijn boek begint met een beschrijving van de stad Mensenziel en hoe hij vervolgens ook vertelt dat deze stad verloren gegaan is. Verloren voor koning Shaddai die hem gemaakt had en voor zijn zoon prins Immanuel. Hoe Diabolus bezit genomen heeft van deze prachtige stad en hoe hij er een ruïne van gemaakt heeft. Althans een ruïne vergeleken bij wat het was, bij wat het was toen Shaddai het geschapen had. In het derde hoofdstuk van het boek van Bunyan vertelt de schrijver ons hoe het toen verder gegaan is. En twee dingen komen dan in dat hoofdstuk aan de orde. In de eerste plaats krijgt koning Shaddai bericht van de val van stad Mensenziel. Komt een bode naar het hof van deze grote koning, juist op het moment als er aan het hof een vergadering gehouden wordt, waar niet alleen de koning en zijn zoon zelf aanwezig zijn, maar ook al zijn hooggeplaatsten. En als deze bode toegang gekregen heeft tot de vergaderzaal, dan brengt hij verslag uit. Dan vertelt hij van de reden die Diabolus gehouden heeft en waarmee hij de inwoners van Mensenziel verleid heeft. Dan vertelt hij van de woorden die door de adjudant van Diabolus, kwade ruste, gesproken zijn. Dan vertelt hij van de dood van kapitein Tegenstand en van de dood van de heer Onschuldig, beide zeer belangrijke personen in de stad Mensenziel. En dan vertelt hij dat toen deze twee hooggeplaatsten niet meer in leven waren, de tegenstand in de stad Mensenziel gebroken was. Hij vertelt dat daarna de inwoners van de stad de poorten, de oogpoort en de oorpoort hebben opengezet, zodat Diabolus met zijn trawanten vrije intocht kon houden in de stad van Shaddai. Hij vertelt wat Diabolus daarna gedaan heeft, hoe hij de burgemeester, meneer Verstand, heeft afgezet en hoe hij hem vervangen heeft door een ander wezen, een zeer laagstaand wezen. Hij vertelt ook hoe Diabolus, de secretaris van de stad, de heer Geweten, Conscientie, heeft afgezet en hoe hij hem vervangen heeft door een ander die de naam draagt Vergeet het Goede, een man die zich alleen het kwaad kan herinneren en die in het kwaad ook zijn behagen heeft. Hij vertelt hoe verder de heer Wil het tot een hoge positie heeft gebracht, ook onder de heerschappij van Diabolus. En hoe Diabolus in de stad allerlei vestingwerken heeft aangelegd, allerlei forten, om de stad te kunnen verdedigen tegen eventuele aanvallen. Hij vertelt hoe tenslotte Diabolus ook het beeld van Shaddai, het gouden beeld, heeft laten verwijderen en vernietigen. En hoe hij dat heeft laten vervangen door een beeld van Diabolus zelf. En als zo een getrouw verslag is gegeven van alles wat daar in de stad Mensenziel zich heeft afgespeeld, dan blijkt dat deze tijding aan het hof van koning Shaddai grote ontroering teweeg brengt. Alle edelen van dat hof breken in snikken uit. En de koning zelf en zijn zoon zijn ook ziels ontroerd. Weliswaar had Shaddai erop gerekend en was hierop voorbereid, en Immanuel ook, dat er een keer zo'n tijding zou worden gebracht. Dit bericht kwam niet onverwacht. Maar niettemin veroorzaakt het wel grote droefheid. En de koning zelf zegt dat het hem smart aan zijn hart dat hij Mensenziel gemaakt heeft. En deze smart, bijzonder bij de koning en zijn zoon, getuigen van grote liefde voor de stad Mensenziel, blijkt dat deze stad voor Shaddai en voor Immanuel grote waarde had. Als zo het hof met ontroering kennis genomen heeft van dit bericht, trekt de koning met zijn zoon zich terug in de geheime kamer, om daar met elkaar te overleggen wat hen nu te doen staat. En eigenlijk weten ze al wel wat hen nu te doen staat, want toen ze voorzagen dat een dergelijk bericht een keer zou worden gehoord in het hof van de koning, hebben ze al hun besluiten genomen. En het plan dat ze al eerder hebben gemaakt, dat wordt nu bevestigd. Shaddai en Immanuel overleggen onder elkaar En het besluit wordt genomen dat het al eerder genomen besluit zal worden uitgevoerd. En dat eerder genomen besluit omvat onder andere dat Emmanuel op zich neemt om mensenziel dat verloren gegaan is terug te winnen. En uit zijn ellende te verlossen en het in vroegere luister te herstellen. Emmanuel heeft zich dan al bereid verklaard om een reis te ondernemen naar de aardbodem, om de zonden van mensenziel te verzoenen. En om door die verzoeningsarbeid de grondslag te leggen voor de verlossing van deze stad. En daarbij heeft Emmanuel zich ook bereid verklaard om strijd te voeren tegen Diabolus, om mensenziel weer aan de macht van Diabolus te ontrukken en het weer tot zijn stad te maken. Dat was het besluit dat er al lag. En als zij in het hernieuwde beraad in de geheime kamer erover spreken wat er nu te doen staat, dan wordt dat eerder genomen besluit bekrachtigd. En daarna keren de koning en zijn zoon terug in de ministerraad. En ze maken het onder de edelen van het hof bekend wat ze besloten hebben. De hoge secretaris krijgt opdracht om van dit besluit verslag op te maken en het te notuleren en het daarna bekend te maken. En het luidt: een ieder wie het aangaat, weten dat de zoon van Shaddai, de grote koning, door een verbond met zijn vader verplicht is mensenziel weer aan hem te brengen. Ja, het door de kracht van zijn onmetelijke liefde in een veel beter en gelukkiger staat te brengen dan het ooit was, eer Diabolus het innam. En als dit besluit bekend is geworden en als het genoteerd is door de hoge secretaris aan het hof, dan blijkt dat dit besluit grote vreugde teweeg brengt. De edelen aan het hof van Shaddai spreken er met elkaar opgetogen over. Er is grote verheuging. Ze hebben namelijk allemaal medelijden met mensenziel. En ze hebben allemaal grote liefde tot de koning en zijn zoon. En daarom, om die twee redenen, uit bewogenheid met mensenziel en uit liefde tot de koning en Emmanuel, juichen ze dit verlossingsplan van harte toe. En er komen er zelfs van de hogen uit de hemel op de aarde om dit besluit van Shaddai en Emmanuel op aarde bekend te maken. En zo geschiet het dat ook Diabolus het te horen krijgt. En dat is dan het tweede onderdeel van hoofdstuk 3. Het eerste, dat is: de boodschap wordt in de hemel gebracht en de uitwerking die die boodschap in de hemel heeft. En daarna vertelt Bunyan in dit hoofdstuk hoe het besluit van de koning en zijn zoon ontvangen wordt door Diabolus. Als hij hoort wat Shaddai en Emmanuel besloten hebben, veroorzaakt dat besluit hem groot ongenoegen. En hij neemt 4 maatregelen. Het eerste is dat hij alles in het werk zal stellen om het nieuws verborgen te houden. Mensenziel mag dit nooit te weten komen. Dat er een plan gemaakt is door koning Shaddai om mensenziel weer te verlossen. Dat er een plan gemaakt is door Emmanuel om voor de zonden van mensenziel te betalen. Dat mag mensenziel nooit te weten komen. Want anders, zo voorziet Diabolus, zouden ze wel eens in opstand tegen hem kunnen komen. En hij roept: de heer Wil bij zich, die hij tot bewaker van de poorten gemaakt heeft, zoals we uit het eerste gedeelte weten, en die hij tot beschermer van de muren gemaakt heeft. Hij roept de heer Wil bij zich en hij geeft hem nog eens extra opdracht om goed zijn taak te verrichten en zeer zorgvuldig toe te zien wie er door de poorten de stad Mensenziel binnenkomen. En allerlei mensen die hij niet kent, moet hij zomaar niet op het eerste gezicht vertrouwen. Hij moet ze eigenlijk allemaal wantrouwen, want er zouden wel eens verspieders, er zouden wel eens spionnen onder kunnen zijn. Er zouden wel eens mensen kunnen zijn die met bepaalde bedoelingen Mensenziel binnenkomen, namelijk om het besluit van El Shaddai bekend te maken. En daarom moet de Heer Wil iedereen die in Mensenziel komt en elke tijding die daar gebracht wordt eerst persoonlijk horen en onderzoeken voordat hij toestemming geeft om de stad te betreden. En zo probeert Diabolus te verhinderen dat er in Mensenziel iets uit zal lekken van het plan van het Hof van Shaddai. De tweede maatregel die Diabolus neemt is alle inwoners van Mensenziel weer eens bij elkaar roepen op het marktplein van de stad. En dan neemt hij hen allemaal stuk voor stuk een eed van trouw af. En dan moeten ze nogmaals beloven, maar nu onder ede, dat zij Diabolus nooit zullen verraden. En dat ze hem nooit zullen afvallen. Maar dat zij, wat er ook gebeurt, hem trouw zullen blijven en hem zullen verdedigen. En de inwoners van Mensenziel, ze vragen niet naar de reden van deze verplichte eedzwering en van deze vernieuwde trouwbelofte, maar ze leggen gewillig de eed af en ze schikken zich naar de eisen van de tiran. In de derde plaats neemt Diabolus de maatregel dat hij de inwoners van Mensenziel de toestemming geeft om zich uit te leven. Via een zekere heer Vuil laat hij bekendmaken in de stad dat de mensen volledig vrijheid hebben om elk kwaad te verrichten dat zich maar denken laat en dat zij maar zouden willen bedrijven. En hij zegt daarbij toe dat nooit iemand van de inwoners van Mensenziel om welk kwaad dan ook ter verantwoording geroepen zullen worden. Niemand zal gehinderd worden in het uitleven van zichzelf. En Diabolus doet dat om twee redenen. In de eerste plaats, op die manier zoekt hij Mensenziel nog meer te verzwakken, zodat als dan misschien de tijding toch gehoord zal worden dat Shaddai plannen des vredes en van verlossing heeft, de mensen in Mensenziel die tijding niet meer zullen geloven. En in de tweede plaats, als hij hen toestaat om allerlei gruwel te bedrijven, dan doet hij dat ook met de heimelijke bedoeling dat op die manier Mensenziel zo verworden zal, zo slecht, zo zondig worden zal, dat als Emmanuel komt en ziet hoe het erbij staat, hij een afkeer van die stad zal krijgen en terug zal keren naar het hof van zijn vader. Zodat zijn plan toch niet ten uitvoer komt. En dan is er nog een vierde maatregel die El Shaddai neemt. En daarmee komt hij eigenlijk een beetje terug op het eerste. Hij is ook nogal geschrokken van die tijding. Hij heeft er wellicht ook niet helemaal op gerekend. En daarom is hij ook niet helemaal doordacht in de plannen die hij heeft. Het is ook niet allemaal even consequent. In het begin wil hij dus voorkomen dat Mensenziel er ook maar iets van te horen krijgt. Maar bij nader inzien besluit hij dat ze er toch maar wel beter iets van te weten kunnen komen. Alleen hij zal het ze zelf vertellen. En hij zal het ze zelf vertellen op zijn eigen manier. En daarom de laatste maatregel die hij neemt is de gemeenste van allemaal. Hij zal iets van dat nieuws door laten klinken in de stad. Maar dan zo dat ze in mensenziel gaan denken dat de koning een leger uitgezonden heeft onder aanvoering van zijn zoon, de prins Emmanuel. Maar dat dat leger komt om mensenziel te straffen. En mensenziel te verderven. En zo laat Diabolus het de stad mensenziel weten dat Shaddai geen andere bedoeling heeft met de komst van zijn leger dan de ondergang van mensenziel. Hij roept ze weer samen, de inwoners van de stad, en hij laat het hun weten dat hij bezorgd is om hunnentwil. Want er zijn geruchten tot hem doorgedrongen, zegt hij, en hij heeft ze via een van zijn trawanten, Lucifer, en die is meestal goed geïnformeerd, zegt Diabolus. Er zijn geruchten tot hem doorgedrongen dat Shaddai te weten gekomen is wat er met mensenziel gebeurd is, en dat hem dat zo in toorn heeft doen ontsteken dat hij nu een leger uitzendt om de stad te vernietigen. En als hij zo zijn bezorgdheid bekend maakt, dan speelt hij verder op het gemoed van de inwoners van de stad en dan roept hij hen toe dat hij toch zoveel goed voor hen gedaan heeft. En hij vraagt hoe ze hem dat nu zullen vergelden. Zij beloven nogmaals dat ze hem trouw zullen blijven. Dat ze aan zijn zijde zullen blijven. En dan vervolgt Diabolus met te zeggen dat ze bij koning Shaddai nu beter doen, maar niet meer op genade te rekenen. Hij zal best over genade komen spreken. Hij zal best allerlei mooie woorden komen vertellen straks als hij zijn leger zendt. Maar geloof het niet. En door alles wat Diabolus zegt, probeert hij Shaddai verdacht te maken bij mensenziel. En hij laat het de mensen in mensenziel weten dat Shaddai hen toch niet sparen zal. En als hij hen toch zou sparen, dan is dat niet met goede bedoelingen, maar dan is dat om hen voor altijd in de ellendigste slavernij te brengen. Maar, zo zegt hij, gelukkig is het zover nog niet. De muren staan nog om de stad heen en de poorten kunnen we nog sluiten en we kunnen ons nog verdedigen. En als het besluit genomen wordt om zich te verdedigen tegen de legers van Shaddai, dan zegt Diabolus dat hij ook de nodige wapens en de nodige uitrustingstukken beschikbaar heeft. Ze kunnen die bij hem komen halen en op die manier kunnen ze zichzelf te weer stellen. Hij heeft zeer nuttige wapenstukken gereed. Hij heeft bijvoorbeeld een helm. En die helm heet valse hoop. Valse hoop. Je kunt er toch wel gerust op zijn. Als je deze helm draagt, dan kun je rustig de strijd in. En dan kun je hoop hebben dat het allemaal goed komt. Maar het is een valse hoop. Hij heeft ook een borstwapen. En dat prijst hij met name aan. Dat is het wapen van een verhard hart. Een hart dat geen gevoel meer heeft. En hij prijst hen dat wapen aan, opdat ze dat ook zullen aantrekken. En opdat ze zich op die manier te weer kunnen stellen tegen de tijding die El Shaddai komt brengen. Een hard hart. Hij heeft ook een zwaard in zijn arsenaal. En dat is een lastertong. Om kwaad te spreken van de koning en van zijn zoon. En dan heeft Diabolus voor de mensen in mensenziel ook nog een schild. En dat is ongeloof. En met dat schild zullen ze al de woorden van Shaddai in twijfel trekken. En als Shaddai spreekt van barmhartigheid, zullen ze de woorden van barmhartigheid niet geloven. Want al die woorden van barmhartigheid stuiten af op het schild ongeloof. En als in de naam van Shaddai gesproken wordt over het oordeel, dan zullen al die woorden van het oordeel ook afstuiten op het schild ongeloof en ze zullen zich ook door die oordeelsaankondiging niet van de wijs hoeven te laten brengen. En ten laatste prijst hij de mensen in mensenziel aan dat het goed zou zijn als ze gebruik zouden maken van het wapen van een biddeloze geest. Biddeloze geest. Nooit, dat moeten ze besluiten, om genade bidden. Nooit om ontferming vragen. En als er iemand wel om genade bidt, spot er dan maar mee. En met deze wapens en met deze uitrustingstukken toegerust zal het mogelijk zijn om alle aanvallen van welk leger dan ook, hoe sterk dat leger ook zal zijn, te weerstaan. Ten slotte herinnert Diabolus de stad mensenziel er nogmaals aan dat ze een verbond met hem hebben aangegaan. En dat hij van hen verwacht dat zij dat verbond zullen houden, getrouw. Verbond om hem nu als hun wettige vorst te aanvaarden. En hij belooft dat als zij deze aanval die eventueel gaat komen zullen doorstaan, hij hen tot grote eer zal bevorderen. Dat is een samenvatting van het derde hoofdstuk, een zeer belangrijk hoofdstuk in het boek De Heilige Oorlog. Want hier zet de verlossing van de stad al in. Oh, die verlossing is nog lang geen voldongen feit. En er zal nog heel wat gebeuren moeten. En ze moeten nog een lange weg afleggen voordat mensenziel uit de macht van Diabolus bevrijd is en weer een stad van de Heere, van Shaddai geworden is. Maar hoe lang die weg ook mag zijn, hier in dit derde hoofdstuk begint die weg. We lichten nog een paar punten uit het hoofdstuk om daar nog wat bijzonder bij stil te staan. Het blijkt dat als mensenziel gevallen is, het verlossingsplan al klaar ligt. En daarmee heeft Bunyan prachtig getypeerd hoe de Heere al van eeuwigheid plannen gemaakt heeft om de gevallen zondaar weer op te richten uit zijn diepe val. Blijkt ook dat al is de situatie in mensenziel verschrikkelijk en al is de zonde van mensenziel gruwelijk en God onterend, God en Christus toch blijven bij het plan dat ze van eeuwigheid hebben uitgedacht. En dat plan dat berust op eeuwig welbehagen. Daar ligt geen grond voor in de mens. Ook niet in de deugden van de mens. De grond voor dat plan van de verlossing van de gevallen zondaar ligt in God alleen. Shaddai en Emmanuel, zij bedenken dat plan. En de hoge secretaris, de Heilige Geest, noteert het in de schriften. En zo wordt de drie-enige God tot dit verlossingswerk gedreven. Niet door enig goed in de mens. Niet door enige overgebleven deugd of kwaliteit in mensenziel. Maar hij wordt gedreven tot het verlossingswerk door soevereine liefde. En dat het zijn oorsprong in goddelijke soevereine liefde heeft, dat tekent Bunyan ook als hij laat zien hoe de koning en zijn zoon wenen over de val van de stad. En dan vervolgens, als we over dat plan der verlossing nadenken, als Bunyan daarover schrijft, dan blijkt dat alles omvattend te zijn. Want de afspraken tussen de koning en zijn zoon gingen niet alleen over die reis die Emmanuel zou ondernemen naar het rijk, naar het land aardbodem, om daar de schuld van mensenziel te betalen. Die plannen omvatten ook Een andere reis van Emmanuel, namelijk om mensenziel te gaan ontzetten uit de macht van Diabolus. En dat wil zeggen, om het met andere woorden te zeggen, het plan der verlossing omvat niet alleen alles wat gedaan moet worden tot verwerving van het heil, maar ook alles wat gedaan moet worden voor de toepassing van het heil. Opdat een verloren zondaar deelgenoot zal worden van wat de Heere voor hem verworven heeft. En de afspraken zowel over de verwerving als de toepassing van het heil zijn gemaakt binnen de heilige drie-eenheid. Daar was geen edele van het hof bij. Daar was geen mensenkind bij. Dat heeft zich afgespeeld in de geheime kamer. En dan in de derde plaats, als het gaat over dat verlossingsplan, dat veroorzaakt, als het bekendgemaakt wordt, grote vreugde in de hemel. Daar zingt de hemel van. De hemel weent bij de tijding van de val, maar de hemel juicht bij de bekendmaking van wat God in Christus gaat doen om mensenziel te bevrijden. Intense vreugde is er het gevolg van. En als de hemel er dan van juicht, en als de hemelingen er dan van zingen, past het dan ook de mens die het met name betreft niet om van dat heil dat God laat verkondigen verheugd te zijn en daarvan te zingen en God om te eren? We zagen ook, en dat is het tweede punt waar ik nog even bij stil wil staan in een lijn van toepassing, we zagen ook dat Diabolus bij het horen van deze tijding allerlei pogingen doet om die mensenziel toch in zijn greep te houden. Hij zal ze onkundig laten. Dat wil zeggen, hij wil de boodschap van het evangelie bij de mens weghouden. Opdat de mens het evangelie niet zal horen, nooit zal horen. En hij gaat met die mens een verdrag sluiten, een verbond sluiten, om die mens nog vaster aan zich te verbinden. En hij spoort die mens aan om zich maar uit te leven. En zich te geven in een leven van zonde en ongerechtigheid, waarbij alle zonde goed gepraat wordt. Maar als hij alles overdenkt, dan weet hij nog niet of hij met deze drie maatregelen voldoende maatregelen genomen heeft. Hij doet er nog dat andere bij, namelijk zelf iets bekendmaken van die tijding die hij gehoord heeft. Want het zal hem niet altijd kunnen lukken, denkt hij, om het evangelie bij de mensen vandaan te houden. Dat lukt hem hier en daar wel, maar dat lukt hem niet overal. Want God stuurt goedertierenlijk zijn boodschappers uit met het evangelie, waar hij wil en wanneer hij wil, en dan kan de duivel dat niet tegenhouden. Dan kan de duivel dat evangeliewoord niet verdringen uit de wereld, al zou hij het nog zo graag willen. Maar wat moet hij dan doen? Dan moet hij ervoor zorgen dat er voor dat evangelie, als het komt, geen plaats is. Dan moet hij, zoals Paulus dat zei in het vierde hoofdstuk van de Korinthe, van de tweede Korinthebrief, het evangelie bedekken, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Dan bedoelt Paulus dit. Dan is er de God dezer eeuw, dat is Diabolus. En die verblindt de zinnen, niet van totaal onkundige mensen die het evangelie niet horen. Nee, dan verblindt hij de zinnen van hen die wel onder het evangelie verkeren. Maar dan verduistert hij hen. Zodat als ze het evangelie horen, ze het met een vooroordeel horen. Als ze het evangelie horen, ze het niet geloven. En ze zich er niet aan overgeven. En dat probeert Diabolus in de stad Mensenziel ook. Hij suggereert immers dat koning Shaddai niet te vertrouwen is. En hij komt straks met mooie woorden, ongetwijfeld. Hij komt straks met de belofte van genade. Hij komt straks ongetwijfeld met allerlei woorden die uiteraard alleen maar bedoeld zijn om mensenziel te verleiden, de poort open te zetten. Maar Diabolus zegt, als u dat zou doen, dan zou Shaddai er misschien één of twee sparen, maar daar zult u toch niet bij horen. Diabolus zegt, o zeker, je kunt het evangelie wel horen en de Heere die komt met de boodschap van zijn genade, maar die genade is maar beperkt. Die genade die geeft de Heere maar een één of twee, één uit de stad en twee uit een geslacht. Maar daar hoort u niet bij. O zeker, je kunt het evangelie horen en daar staan allerlei dingen in die je misschien wel aanspreken. Maar je moet er maar niet te vast op rekenen dat de Heere dat ook in uw leven zal uitvoeren, want dan moet je wel uitverkoren zijn. En zo gaan ze in mensenziel de leugen van Diabolus overnemen en door de leugen van Diabolus verblind gaan ze straks naar het evangelie luisteren en dan is het evangelie krachteloos. Dan zijn ze verblind. En als dan straks, ik ga daar nu niet op in, de kapiteins van het leger komen en om de beurt hun toespraken houden, dan blijkt dat men in mensenziel voor die evangeliebode en voor die tijding van het genadewoord van God onvatbaar geworden is, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van Christus. En zo kan het evangelie geen uitwerking hebben. Daarom zei ik, het vierde wat Diabolus doet is het gemeenste van alles. En hij slaagt in zijn opzet. Denk vooral nog maar even aan de wapens die hij tot beschikking heeft en die hij uitdeelt aan de inwoners van de stad. En zo heeft hij van deze stad wel een zeer ongelukkige stad gemaakt. En zo tekent Bunyan is de mens wel een zeer ongelukkig mens geworden. Moed en vrijwillig van God afgevallen en de duivel toegevallen. Moed en vrijwillig een verdrag gemaakt met de dood en een voorzichtig verdrag met de hel. Moed en vrijwillig zich aan Satan en aan de dienst van Satan verbonden. Moed en vrijwillig aanvaard een hart. Een biddeloze geest en al die andere dingen waardoor er weerstand en tegenstand gekomen is tegen het evangelie. En de mens zichzelf toch nog vlijt met een valse hoop, een hoop der spinnenkoppen. Inderdaad, Diabolus is erin geslaagd om mensenziel aan zich te verbinden, maar het is een diep ongelukkige stad geworden. En de mens, het kind van Adam, is een diep ongelukkig schepsel. En wat moet er nog veel gebeuren? Zal die stad ooit nog weer hersteld worden? Wat moet er gebeuren? Wil mensenziel nog weer anders worden? Wel, Satan leert ze ongelovig zijn. Niet waar? Hij heeft daar meneer ongeloof aangesteld en over hem gaat het de volgende keer wat meer. Hij heeft ze het schild ongeloof aangereikt. Hij heeft ze de beschikking gegeven over een hard hart. Hij heeft ze biddeloos gemaakt. In mensenziel hebben ze leren ongelovig zijn. En dat moet gaan veranderen. Ik kan natuurlijk veel zeggen over wat er allemaal gaan veranderen moet en de Heilige Oorlog laat dat ook wel zien, wat er van binnen in de stad veranderen moet en wie er allemaal afgezet moeten worden en wie er allemaal uitgebannen moeten worden en wie er hersteld moeten worden en al die dingen meer, maar je kunt het ook in één woord samenvatten. Ze zijn van God afgevallen en nu moeten ze tot God leren terugkeren. Ze hebben zich afgekeerd van hun schepper en formeerder. En wat is er nodig in een mensenleven? Bekering. Wat was er nodig in het leven van de verloren zoon? Daar heb je mensenziel. Op een andere manier uitgebeeld en uitgetekend in de gelijkenis van de Here. Wat moet er gebeuren? Hij moet tot bekering komen. Hij moet tot zichzelf komen. En als die verloren zoon tot zichzelf gaat komen, dan blijkt dat hij over zichzelf anders gaat denken. Dat hij over zijn vader anders gaat denken. Dat hij over alle dingen anders gaat denken. En dat is bekering. Bekering is metanoia. Dat is het Griekse woord. En dat betekent letterlijk tot andere gedachten komen. Een gedachte in een andere richting laten gaan. De gedachte in overeenstemming met het woord van God brengen. Over God gaan denken zoals God over zichzelf spreekt. Niet zoals Diabolus over hem spreekt, maar zoals hij over zichzelf spreekt. Over Diabolus gaan denken zoals, nee, niet Diabolus over zichzelf spreekt, maar zoals God over hem spreekt. Over de zonde gaan denken zoals God over de zonde spreekt in zijn heilige wet. En niet zoals meneer Vuil erover spreekt in de plakaten en in de aankondigingen die in de stad Mensenziel verschijnen. Gaan denken over de dingen zoals God over de dingen denkt. Nu heeft Diabolus de mens geleerd God te verdenken. Verkeerde gedachten over God te hebben. Diabolus heeft de mens geleerd om over God te denken als over een hardvochtig God. Een wreed God. Wie het alleen maar te doen is om de ondergang van de zondaar. Diabolus leert mensenziel denken over Shaddai alsof Shaddai komt om alleen maar wraak te nemen. En alsof Shaddai komt om wel mooie woorden te spreken, maar er niet naar te doen. De duivel leert de mens over het evangelie denken als over iets wat je niet vertrouwen kunt. Dat tekent Bunyan. Als Diabolus mensenziel wijs maakt, geloof het niet wat er straks gezegd wordt in de naam van Shaddai. Dat is zonder beeldspraak. Deze list. De duivel vertelt ons, mensen, je kunt het evangelie niet geloven. En als het evangelie spreekt van genade, geloof het niet, want dat is niet voor jou. Als het evangelie zegt dat God geen lust heeft in de dood van de goddeloze, geloof het niet, want dat geldt alleen van de uitverkorenen. Als het evangelie zegt dat de Heere genadig en barmhartig is en dat zijn goedheid verspreid ligt op al zijn werken, dan zegt Diabolus, nou, er zullen er wel 1 of 2 gered worden, maar de rest gaat toch te gronden en daar zul jij wel bij horen. Het evangelie is niet te vertrouwen. En bij hoeveel van ons heeft deze list van Diabolus succes gehad? Hoeveel wantrouwen is er in ons hart gezaaid tegenover El Shaddai? Hoeveel wantrouwen is er in onze ziel tegenover het evangelie gezaaid? Geloof de leugen van Diabolus niet langer. Alsof God lust in onze dood had. De koning breekt in tranen uit. En Immanuel weent. Als de tijding van de val van mensenziel aan het hof des hemels verkondigd wordt. Alsof het God genoegen zou doen om een zondaar te verdoemen. Twijfel toch niet aan de waarachtigheid van de liefde van Christus. Twijfel toch niet aan de waarachtigheid van het aanbod van genade. Denk aan wat er in de geheime kamer over besproken en besloten is. Denk aan wat er besloten is ten aanzien van de zaligheid van verdoemelijke Adamskinderen. En in dat besluit, dat aan het hof des hemels zoveel vreugde gaf en dat op aarde verkondigd mag worden, waar zelfs de hemelboden voor naar de aarde gekomen zijn om het in de velden van Efrata onder andere bekend te maken, toen ze zongen het lied van het welbehagen Gods en van vrede in mensen van dat welbehagen. En wat de Heere daar in die geheime kamer als de drieënige besloten heeft. En in wat, aan wat daarover verkondigd wordt in het evangelie, wat de Heilige Geest, de hoge secretaris ervan, heeft laten opschrijven in de Heilige Schriften. Daar ligt zoveel ruimte in, dat mensenziel zich niet vergist, wie die mensenziel ook is. Als zij zijn hart aan dat evangelie toevertrouwt. Dat wil Shaddai. En daarom zendt hij straks zijn kapiteins uit. De verkondigers van het evangelie, van die zeer blijde boodschap. En ze mogen het mensenziel gaan verkondigen, ik loop er even op vooruit. Shaddai heeft geen lust in uw dood. Als ge u tot hem wendt, als ge u tot hem bekeert, dan zal hij u genadig zijn. We zingen Psalm 86 en daarvan het derde vers. 86, het derde vers. Weer beginnen. Ik stel voor dat we zingen uit Psalm 40. Psalm 40, het vierde vers. wie wil er een vraag stellen over het onderwerp dat we vanavond besproken hebben? Niet te lang wachten, want anders gaat de tijd... Ja?
We moeten dan door een wonder geraakt worden.
Ja. Ja.
Niet alleen met, zeg jij, je moet maar een vrouw, je moet maar een man. Het wonder moet toch gebeuren.
Ja. Wij moeten toch door een wonder gered worden. Het is toch maar niet alleen een kwestie van vertrouwen en geloven. Er moet toch nog wel wat meer zijn. U hebt helemaal gelijk en ik denk dat we dat in het hoofdstuk wat we vanavond besproken hebben ook wel terugvinden, dat we door een wonder gered moeten worden. Ja, het begint al bij een wonder, nietwaar? Als dat verlossingsplan gemaakt wordt, dan is dat al een wonder, een onbegrijpelijk genadewonder, dat de koning en zijn zoon zo spreken over zo'n stad. He, dat ze gedachten des vredes hebben over zo'n stad die van hem afgeweken is en die hem moeite maakt met haar zonde. En als de Heere dan toch een plan maakt om zo'n stad te verlossen, dan is dat al een onbegrijpelijk wonder. Maar dan gaat het in de weg van wonderen ook voort. Dan zal het ook als een wonder beleefd worden straks door mensenziel als Immanuel binnenkomt. En vooral als Immanuel vergeving gaat geven. Maar daar spreken we dan later nog wel eens een keer over. Maar dan wordt het inderdaad ook wel als een wonder ervaren. Zeker, het is allemaal wonder als God een mens verlost. En dat is ook zo ten aanzien van wat u dan ermee in verband brengt. Het is toch maar niet zo vertrouwen en geloven. Nee, want het geloof op zichzelf is ook alweer een wonder. En als het geschonken wordt, en ook als het als een geschonken geloof beoefend wordt, dan wordt dat ook als een wonder van genade beleefd. Ja. Wie nog meer? Ja.
Daar staan twee geweldige machten tegenover elkaar. De macht van Diabolos en de macht van Elschadai.
Ja.
En die macht van Diabolos die is veel sterker, kunnen we zeggen, veel groter. Want elk mens wordt al in zonde en ongerechtigheid geboren.
Ja.
Dus die ligt al in de voorhand. En dan is het ook wel hier aan. En die zijn verbonden. Als de Heer aan de andere kant, door dat kleine getal, aan zijn eer komt. Ja. En ja, de vorst der duisternis, die heeft de grootste massa en het kleinste aantal, want het zijn er maar weinigen die uitverkoren zijn, maar je hebt ons geschreven. Vele zijn geroepen en weinigen uitgekomen. Dus dan moeten we zeggen, ja, wat is het dan getal van de mensheid, o zo klein, hè, dat hij maar samen worden zal buigen door grote massa. Komt God nu wel voldoende aan zijn eer daardoor?
Ja, dat gaat over de verhoudingen. Je zou bijna zeggen de getalsverhoudingen. Degene die verloren gaan en degene die behouden worden. En u stelt daar dat er dus meer zijn die aan de kant van de duivel staan en blijven staan dan aan de kant van de Heere. U wijst op het woord van de schrift, velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. En de vraag die u eraan verbindt is, komt God dan eigenlijk wel voldoende aan zijn eer, als Satan er toch nog zoveel houdt, nog meer dan de Heere er eigenlijk heeft? Het is in de eerste plaats zo, zou ik zeggen, God komt aan zijn eer, zowel in degene die behouden worden als in degene die uit. Want dan zal toch de deugd van Gods recht ook verheerlijkt worden. Ik weet wel niet de deugd van zijn genade, dat is dan niet zo. Maar ik geloof dat we het wel zo mogen stellen. Ook degene die in hun zonde sterven, zij zullen toch mee moeten werken om op een andere manier dan de verlosten in de hemel toch God de eer te geven en toch God te billijken en toch God te rechtvaardigen. Hè. Zij zullen hem ook belijden. Alle tong zal belijden. Niet tot zaligheid, maar er zullen er ook zijn die noodgedwongen hem toch de eer moeten geven dat hij God is en dat Jezus Christus de Zoon van God ook de grote koning is. En in dat opzicht dan geloof ik ja dat God ook aan zijn eer komt in degenen die verloren gaan. Dat is in de eerste plaats wat ik wil zeggen. Dan in de tweede plaats. Het is wel waar de schrift geeft, of wij zouden uit de schrift wel de conclusie moeten trekken, dat het aantal verkorenen, het aantal gezaligden straks, het kleinste deel van de mensheid is. Maar daar staat toch tegenover dat dat deel dat zalig wordt toch ook weer beschreven wordt als een schare die niemand tellen kan uit alle volkeren en natiën en tongen van deze wereld. Niet waar? Het zal toch ook weer een schare zijn zo groot dat wat ons betreft tellen te vergeefs is. En dan blijkt toch ook dat het waar is wat er ergens anders in de schrift staat. In de veelheid van de onderdanen is ook de heerlijkheid van deze koning. He, dan heeft hij er toch ook heel veel. En ik weet wel dat lijkt in tegenspraak te zijn met wat er op andere plaatsen in de Bijbel staat, waar het ook gaat over het kleine kuddeke, vrees niet, klein kuddeke. En de 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Maar al met al, en dat laat de schrift ons toch ook zien, er zullen er toch ontelbaren zijn die straks het lam eeuwig zullen grootmaken. En dan in de derde plaats zou ik willen zeggen, is het nu wel uit de schrift te bewijzen dat Satan met het grootste deel van de buit gaat strijken? Is dat nou uit de schrift wel te bewijzen? Ik geloof dat je dat zonder meer ook niet af kunt lezen uit het woord velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. Ik geloof dat je dat zeker op grond van die ene tekst niet kan zeggen dat de Heere Jezus er maar een paar heeft en dat Satan er veel meer heeft. Wat weten wij ervan wat God nog doen kan? Als het gaat om de almacht Gods, dan kan hij nog wel zoveel wonderen doen voordat de wereld vergaan zal. En ik weet het niet, ik geloof dat de schrift ons wel aanleiding geeft om in die richting ook nog verwachting te hebben. Want er staat toch ook nog in de Bijbel dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren, gelijk wateren de bodem der zee bedekken. En van de groei heeft al gesproken in de richting van, dan komt er een tijd dat je naar een onbekeerd mens met een lantaarnetje moet zoeken. Ja, dat kan ook nog. En dan ziet het er heel anders uit, nietwaar? En dan durf ik zo nog maar niet te zeggen dat de Heere Jezus er minder heeft dan de duivel. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Van der Groe heeft heel wat geschreven over deze dingen. En dat wil ik wel eens voor u nakijken waar hij in die richting schrijft. Ja? Jawel, 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 jawel. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Maar die tekst die wordt bijna door iedereen verkeerd verstaan. Als ik op de wereld, op de aarde zal komen, als de Zoon des Mensen, als hij wederkomen zal hij dan nog geloof vinden? Dan moeten wij niet denken dat de Heere Jezus daar zegt, nee, als ik wederkom, dan is er bijna geen geloof meer. Dat lezen wij erin. Wat bedoelt de Heere Jezus dat? Moet u dat lezen? Je moet elke tekst lezen in het verband waarin die staat. Die tekst die staat in het verband van de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter en die weduwvrouw die elke dag bij die rechter aan de deur staat om recht te ontvangen. En die gelijkenis heeft de Heere Jezus verteld, zo begint het. Deze gelijkenis zeide hij, opdat men altijd zal bidden en niet vertragen. En hij spreekt over zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen. Het gaat hier om de boodschap die de Heere bij zijn discipelen erin wil brengen, namelijk dat het aankomt op waken, op volharden, op blijven uitzien, blijven vragen, blijven bidden. En dat scherpt de Heere naar mijn gedachten aan met die vraag: als de Zoon des Mensen wederkomt, zal hij er nog geloof vinden? Met andere woorden, als dat waken gaat ontbreken en dat bidden gaat ontbreken, dan komt het zover, ja inderdaad, dat het wel lijkt alsof er geen geloof meer overgebleven is. Maar de bedoeling van de Heere is om de kerk aan te sporen om wel te waken en wel te blijven bidden, opdat er altijd een volk zal gevonden worden dat nog gelooft. Gelooft in hem en gelooft in zijn woord en gelooft ook in de dag van zijn toekomst en dat er naar uit blijft zien. Ik geloof niet dat je moet zeggen, de Heere Jezus heeft bedoeld om te zeggen, nou dat gaat straks als een kaarsje uit, de zaak van het koninkrijk. Niet waar, want die gedachten die hebben wij zo'n beetje, niet waar. Nou komt het allemaal alles op alles en dan wordt het een geweldige ellende in de wereld en de kerk die blijft, ja die gaat in de catacombe weer, die moet weer schuilkerk worden en in het rijk van de antichrist en dan wordt de kerk verdrukt en vervolgd en als de Heere dan op het allerlaatste moment niet in zou grijpen, dan zou de zaak van de kerk helemaal failliet slaan. Dus dan haalt de Heere nog net eventjes, vlak voor de allergrootste rampen in de wereld, dat handjevol overgeblevenen eruit. En dan is de wereld voor de duivel. Totdat hij dan komt om te richten enzovoort. Ja, ik geloof niet dat dat een schriftuurlijke verwachting is van de eindtijd. Alsof de Heilige Geest, om het maar zo te zeggen, niet tegen het rijk van de vorst der duisternis opgewassen is. En alsof dat de weg zou zijn waarlangs de Heere zijn genade verheerlijkt. Kijk, ik geloof dat de schrift ons leert, in wat we dan weten uit de schriften, en dat kan ik u wel aanwijzen waar dat staat. Het schrift ons leert groot te leren denken van de genade en van de almacht Gods. En de Heere heeft het bewezen. In de geschiedenis van Pinksteren natuurlijk in de eerste plaats. Maar overal waar de apostelen het evangelie gebracht hebben, althans overal op vele plaatsen. Waar de Heere wrocht mede en het woord Gods wies. En een groot getal van de scharen van de priesters werd ten geloof gehoorzaam. En de Heere deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig wordt. Die tijd van handelingen. Die tijd van de geest en de werkingen van de geest. Die tijd van dat opbloeiende geestelijke leven. Die stroom uit Ezechiël, niet waar? Die beek die uit de tempel uitgaat en die eerst tot aan de enkels reikt. En dan tot aan de knieën en dan tot aan de lendenen. En dan wordt het zo'n brede, diepe beek dat Ezechiël erin moet zwemmen. De wateren waren hoge wateren. Wel nu, neem nou dit en neem nou al die andere gegevens uit de schrift bij elkaar. En zeg, maar als God ons dan zo inlicht over zijn werk en over wat hij dan doen zal, want dat zijn allemaal toezeggingen, allemaal beloften. Als de Heere ons dan zo inlicht over zijn werk en over zijn toekomst, dan hoeven we er niet bevreesd voor te zijn dat het straks net op het laatste moment nog goed komt met een handjevol uitverkorenen en dat de rest verloren gaat. Nee, er komt veel meer. Handelingen, dat is, of Pinksteren, dat was alleen maar in Jeruzalem. En dat was in Antiochië een vrucht ervan. En dat was in die plaatsen. En daar bleef het dan bij beperkt. Maar daarna heeft God ook nog van zulke tijden gegeven. Hier en daar in de wereld. En daarna heeft hij ook nog weer een hernieuwd Pinksteren gegeven. In een hernieuwde werking, krachtige werking van de Heilige Geest. Op zendingsgebieden enzovoort enzovoort. Wat de Heere te doen heeft, dat is dit alleen maar over de hele wereld te doen. En dan is het gebeurd. Dan is het gebeurd. En zijn arm is niet verkort. En hij is de machtige en de genadige. En ik denk dat Satan ervoor beeft. En dan zal de aarde vol zijn van de kennis des Heren gelijk water. Er is geen stukje van de zeebodem niet bedekt met water. Nou, zo zal het met de aarde ook zijn, maar dan bedekt met de kennis van de Heer en de vrezen des Heren. En dat moet ook nog gebeuren. Daarmee mogen wij vandaag niet vergeten dat wij heden in een tijd leven waarin het net omgekeerd is. Ja, ja zeker. Ja zeker. Nee, nee, nee. Maar dan zegt de dichter van Psalm 119. Heren, het is tijd voor de Heren om te werken. Want, niet de kerk verwacht zoveel. De kerk verwacht ook niks meer. Maar wat is het argument van de dichter om te zeggen, Heer, het is tijd voor u om te werken, want ze hebben uw geboden verlaten. Moet eerst donker worden, wil het licht worden. Hè? Moet eerst donker worden en het moet een zo'n onmogelijkheid zijn dat de kerk er ook niks meer van verwacht. De Heer zal opstaan tot de strijd. Zo zal het wel gaan. Zo heeft het de Heer het altijd gedaan. Zo deed hij het de hele geschiedenis met Israël door. Niet waar, er kwam een pad door de Rode Zee, jawel, jawel, maar ze liepen eerst vast. En ze kwam een pad door de Jordaan, maar ze liepen weer eerst vast. En ze moesten een stad Jericho innemen zonder wapens en wat hadden ze? Ze liepen er eerst mee vast, en, maar iedere keer kwam er uitkomst en God deed het op zo'n manier dat hij er de eer van krijgt. En dat is ook gezegd, dat hebben de profeten ook gezegd. Dan zullen de heidenen weten dat ik de Heere ben. Dan hoeft er niemand meer aan te twijfelen wie het gedaan heeft. Wij twijfelen nogal eens, ja, ben ik nou begonnen, is de Heere begonnen? En als je naar een mens kijkt, ja, wat is nou geweest? Niet waar, als er wat van de Heere was, dan is het maar weinig geweest, dan ligt het allemaal onder de as. Maar als God werkelijk doorwerkt, niet waar, ook in het, niet alleen in het getal dat hij zalig maakt, maar ook in de manier waarop hij zalig maakt, dan zal er geen mens meer zeggen, ja, nou weet ik nog eigenlijk niet of het van de Heere is of niet, want dan straalt het er aan alle kanten af. Ik denk dat we die verwachting ook mogen hebben. Ja. Uit, u bedoelt die stroom uit Ezechiël?
Ja, maar in openbaring, die stroom naar het westen.
Dat weet ik niet. Er is wel een tempelbeek of een stroom van levend water in openbaring. Maar ik ga die naar het westen. Die uit Ezechiël, die stroomt uit Jeruzalem in de richting van de Dode Zee. En dan maakt hij alles wat daar aan dood en aan oordeel is, levend. En, ja, maakt hij die stroom, dan maakt hij dat dode gebied levend. Maar er is wel verband ook tussen Ezechiël 47 en die stroom die in Openbaring 22 genoemd wordt. En dat verband dat ligt bijvoorbeeld duidelijk als je kijkt over, kijkt naar het geboomte dat aan weerszijden van de stroom groeit. Niet waar? 12 keer per jaar geeft het zijn vrucht. En de bladeren van die boom zijn tot genezing van de heidenen enzovoort. En iets dergelijks lees je in de profetie van Ezechiël ook. Maar ja, ik denk dat dat inderdaad ook ziet op de volheid van de geest. De volheid van de geest die de hele aarde zal transformeren, dat geloof ik. Tja.
Al die negatieve gedachten dan, die komen toch ook uit de kant van Satan?
Ja. Ja, ik geloof dat Satan wat Bunyan getekend heeft in die listen die hij bedenkt en in die argwaan die hij veroorzaakt in mensenziel. En straks dan lees je in het volgende hoofdstuk ook nog dat hij bij de oorpoort die 60 dove mannen neerzet onder aanvoering van kapitein Vooroordeel. En elke boodschap die door de oorpoort opgevangen wordt, die moet eerst via die meneer Vooroordeel beoordeeld worden. Wel nu, dat is alweer zoiets, niet waar? Bunyan heeft daarin toch ook weer heel raak getypeerd hoe het nou bij de natuurlijke mens is. En niet alleen bij de natuurlijke mens, maar ook bij degene die genade heeft, is de Heer vooroordeel nog zo vaak aanwezig bij de oorpoort. Niet waar? En dan moet elke tijding die we uit het woord van de Heere te horen krijgen, eerst eens beoordeeld worden van of het ons wel aanstaat en of het wel in overeenstemming is met onze gedachten en met onze meningen. En die 60 dove mannen die spelen ook hun rol. En ik geloof dat we op dat punt, op allerlei punten, het zouden moeten leren om onbevangen te luisteren naar wat de Heere werkelijk te zeggen heeft. Kijk, en één ding is natuurlijk geen geheim. Wij zijn mensen die van onszelf uit ongelovig zijn. En elke kleine gedachte van God, en elke kleine gedachte van het werk van God, en elke kleine gedachte van de belofte van God, moesten wij eigenlijk al verdenken. Alsof God alleen maar kleine dingen wil doen, en alsof hij alleen maar een kleine voorraad genade en voorraad belofte heeft. Terwijl de Heere ons juist in zijn woord, ja, zo vaak groot van hem wil leren denken. En als u nou zegt van deze speciale kleine gedachte, ja, ik denk dat als wij bepaalde teksten op de klank afnemen, en als we dat zo verstaan, en dan kon dat ook wel eens een gevolg zijn van vooroordeel. Het is voor ons soms gewoon moeilijk om een bepaald woord uit de schrift recht te verstaan. Ik citeerde zo pas, misschien mag ik het daarmee illustreren wat ik bedoel. Ik citeerde zo pas voor de pauze het woord uit Jeremia 3. Ik zal u aannemen, 1 uit een stad en 2 uit een geslacht. Ik zal u brengen te Sion. Nou, dat woord wordt in de regel opgevat in de zin van, ja, het is er toch maar 1 uit een stad en het is er maar 1 uit een geslacht of 2 uit een geslacht. Niet waar? En dan zijn er wel eens geslachten waarin de Heere nog gunstige uitzonderingen maakt. Maar als je een aantal kinderen hebt, ja, als de Heere er eens 1 of 2 neemt en de rest, ja. Niet waar? Zo denken wij vaak. Zo denken we, en dan denken we dat we de schrift nog aan onze kant hebben. Maar dat is een woord dat misvormd is door de Heer vooroordeel. Want de Heere zegt precies het tegenovergestelde in dat woord. Precies het tegenovergestelde. Hij roept het afvallige Juda terug. Ze zijn van hem afgeweken. En nu houdt hij zijn handen nog uitgebreid. En nou wacht hij nog om genadig te zijn. En hij doet een beroep op hen. Keer toch weder. Ik heb u toch getrouwd. Er is toch een verbond tussen mij en tussen u. Keer toch weder. En dan wacht de Heere niet tot ze allemaal terugkeren, voordat hij ze allemaal aan kan nemen. Maar dan zegt hij, al was het er maar 1. Of al kwamen ze maar met z'n 2. Dan zijn ze me nog niet te min. Kijk, en dan sluit het juist iedereen in. Dan is het niet 1 of hooguit 2, maar dan mag je komen, wie je ook bent. En al kom je nou maar alleen uit een heel gezin. En dan zou de rest van dat gezin nou zeggen, ik heb geen lust aan de wegen des Heren. Waarom zou die ene dan niet komen? Niet waar? Dan is het juist een totale en zo bedoelt de Heren het. De Heren komt altijd in zijn woord met de ruimte van zijn genade. En met de overvloed van zijn menigvuldige van zijn menigvuldige genade. En daarom hoeft er nooit iemand te wanhopen. Zo, en zo zijn er meer voorbeelden in de schrift van woorden die wij, ja, die een eigen leven zijn gaan leiden. De uitleg ervan, die is op een bepaalde manier gevormd en die klanken die zijn in ons geheugen blijven zitten. En dat is een stuk volkstheologie geworden en zo maken we onszelf en anderen bang dat toch amper kan. Maar amper kan bij de Heer. Zeker. Zeker.
Ik kan het verleden weer horen spreken. En toen spreken die, als het dan niet 10 jaar staan, al was het dan maar voor het hele zondag, dan was die al karig.
Nou, nee, dat hoeft nog niet, Het kan best wezen dat die erg was, als je het zo wil zeggen. Kan best wezen. Maar het is ook nog een keer waar, hè? Kijk, je mag het ook van een andere kant benaderen. En dan is het inderdaad waar, al zou je als predikant dan voor 10 jaar lang in een gemeente moeten ploegen op rotsen. Als er dan uiteindelijk toch maar 1 zondaar behouden werd, dan is dat werk nog niet te vergeefs. In die zin. En niet te vergeefs, laat ik het zo niet zeggen. Want dan is die ene zondaarsziel nog meer waard dan de hele wereld. Dus in dat licht gezien mag je het wel een keer zo zeggen. Als het ook maar eens andersom gezegd wordt. He, in de zin van, ja, al zou ik hier nou 10 jaar staan en dan was het allemaal voor 1 zondaar, dan zou het me nog de moeite waard zijn. Maar ik zou zo graag willen dat jullie allemaal kwamen. Zeg dat er dan ook maar bij. He? Want zo bedoelt de Heer het ook. Nee, dat is ook zo. Dat is waar, de Heere die kan wat dat betreft met de beschikking van het werkterrein van zijn knechten het wel eens naar zijn vrijmacht zo doen dat al de arbeid ijdel is. Ja, dat kan ook.
En als we zien hoeveel in de heidenen dat er nog zijn, dat zijn er nog miljoenen die niet onder het evangelie leven.
Ja.
Dus ja, wat moeten wij daar aan denken?
Ja.
En dan degene die wel onder het evangelie leven, maar die het toch niet geloven aannemen.
Ja, nou ja, daarom, als je nou naar de situatie van vandaag kijkt, dan moet je inderdaad zeggen, nou, we zijn er ver vandaan. Vandaag is het rijk van de vorst der duisternis sterk. Vandaag heeft hij de duizenden, de tienduizenden, terwijl dat getal van het volk des Heren klein is en al kleiner wordt, zegt dat er maar bij. Tenminste, naar wat wij zien. Ik weet niet hoe dat in andere landen is, daar hoeven we niet over te oordelen. Maar wat wij zien, is de zaak aan het teruggaan. Dat moet je er inderdaad van vandaag de dag zeggen. Maar dan zou ik zo pas al, als je dat dan constateert, moet je dan zeggen, nou ja, zo is het voorzegd. Moet je dan zeggen, zo is het voorzegd. En dat konden we verwachten en zo zal het wel eindigen ook. Ik denk dat dan de kerk verwakkerd moet worden om de Heere aan te lopen als een waterstroom en zeggen, Heere, sta toch op. Niet waar?
Ja, dat is goed. Het blijkt nog altijd bij de mensen, maar er staat er ook niet dat sommigen verloren
gaan,
maar dat ze alle tot de kerk komen.
Ja.
Dus de schuld is altijd bij de
mensen. Ja. Daar heb je alweer zo'n woord, niet waar, waarin de Heer toch in ieder geval verklaart en ernstig verklaart wat hij wilde. De leerregels van Dort zeggen het ook in diezelfde bewoordingen. En de Heer, u haalt het aan uit het woord van Petrus, de Heer wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering, tot behoudenis komen. Ja, dat is wat de Heer geopenbaard heeft. Ik kan wel zeggen, het is een verborgen wil, dat weet ik ook. Een verborgen wil. En in die verborgen wil wordt gesproken over een vast getal. Van degenen die van eeuwigheid gekend zijn. En daar doen we niets van af. Dat wil ik met evenveel kracht en evenveel duidelijkheid beleiden en preken ook. Maar waar we toch in de eerste plaats mee te maken hebben, dat is met die geopenbaarde wil. En dat is, God wil niet dat sommigen verloren gaan. Ja, waar zijn wij tevreden mee? Nou kijk, als je natuurlijk inleeft wat het is om een onwaardig mens te zijn en om een zondaar te zijn die nergens recht op heeft, maar die alles verbeurd en verzondigd heeft, dan is een aalmoes ook een wonder. En als de Heere dan naar je omkijkt, dan is het ook een wonder. En als de Heere dan naar, ja, een enkele mens omkijkt, niet waar? Je zou het anderen ook wel gunnen, maar dan is het al een wonder als de Heer naar één omkijkt. Dat is waar. Als je vanuit deze benadering tot de dingen komt, vanuit het feit, ja, wie zijn wij? Wie zijn wij? We hebben er alles doorgebracht en we hebben alles verzondigd en verdorven. Maar als je het van Gods kant uit mag benaderen. En zo wil de Heere toch dat onze gedachten gevormd worden. Om maar even terug te komen bij bij het hoofdstuk, derde hoofdstuk van de Heilige Oorlog. Waarom schrijft Bunyan dat nou? Waarom heeft de Heer het al eerder geopenbaard? Dat is ook onthuld, nietwaar? Dat het heil in die geheime kamer begint. En van daaruit moeten we leren denken. Vanuit die bekendmaking van de raad en wil Gods tot onze verlossing. Niet alleen denken van aan dat verlossingswerk en aan de genade Gods van mij uit, die het dan beleef op dat gegeven ogenblik als een onwaardige. Dat is ook een belijdenis die inderdaad in de schrift te vinden is. En zo moet het ook gekend worden, ongetwijfeld. Daar zorgt de Heer trouwens ook wel voor. Want dan maakt hij plaats voor die genade ook. Maar ik denk dat we niet alleen van die kant uit naar dat heil moeten zien. We moeten het ook vanuit Gods kant leren zien. En dan is het, ja, de Heere heeft zich in zijn grote ontferming bekendgemaakt als een God die redenen neemt uit zichzelf om onwaardige en verloren mensenkinderen te redden. Nou, en dan mag je er groot van denken. Mag je er groot van denken. En u haalt Bartimaeus aan. En ja, die man die was niet tevreden met een aalmoes. Die moest blinde genezing voor zijn blinde ogen hebben. En meer, die moest ontferming hebben. Die moest de Heere zelf hebben. Tuurlijk. Tuurlijk. En ik denk dat wij ook zo moeten leren denken. Daarmee zeg ik niet dat je dan nooit meer verwonderd mag zijn over een gunstbewijs. Vanzelf, dat is ook naar de aard van de genade Gods als de Heere een mens iets geeft. En hij ziet dat als een genadegeschenk van de Heere. Al is het nog zo klein, dan wordt het ook beleefd als een blijk van Gods gunst. Maar ik zeg wel dit, wij moeten beseffen, de Heere heeft meer om te geven. En hij verheerlijkt zich in geven. Is toch waar? Hij verheerlijkt zich in geven. En ik denk dat wij in vele opzichten toch verkeerd hebben leren denken. God spijzigt zijn volk met honger, zeggen we wel eens. Heb ik wel eens horen zeggen. God spijzigt zijn volk met honger. Maar waar haal je dat nou vandaan? Waar staat dat nou in de schrift? Dat is niks anders dan een poging om ons geestelijk armoedige leven goed te praten. Maar dat is niet tot Gods eer. God maakt de mens wel hongerig, maar omdat hij hem spijzigen wil met het brood des levens. Dat is heel wat anders. Ik denk dat wij hebben leren denken in negatieve termen, terwijl de schrift geleerd ons leert om van de volheid van genade te leren verwachten. En dat zal ook een stuk bekering worden. Dat is ook vrucht van vooroordeel bij de oorpoort en van die 60 dove mannen. Ze moeten er nodig uit. Niet waar? Wat zegt u? Het is ook zo. Dat is ook zo. Al zou de Heere de hele stad, de hele wereld bekeren, dan is die geest nog vol op hem. Niet waar? Dat is waar. En in die ruimte geloof ik dat de Heere Jezus staat. Als hij zijn armen uitbreidt. In die ruimte staat de Heere als hij zegt, de ganse dag heb ik mijn armen uitgebreid tot een tegensprekend volk. Nee. Ik geloof dat er inderdaad een hele rijkdom aan openbaring van Gods goedertierenheid is. Zo vol dat we voor onszelf niet hoeven te wanhopen. Tenminste, als je op de mogelijkheden in God ziet. Dat een mens voor zichzelf wel eens gaat wanhopen als hij ziet op wat hij er in zijn leven van gemaakt heeft. En wat hij geworden is. En hoe hij zich gedragen heeft tegenover de Heere. En je gaat dan zeggen, oh wat Ja, wat ben ik? En dan kan het alleen maar langs de weg van de onmogelijkheid om zalig te worden. Dat is een heel andere zaak. Maar wij moeten toch niet klein van de Heere denken. En ook niet klein van zijn gewilligheid om een mens te redden. Doe dat maar niet. Nou, u bedoelt in het boek van Bunyan.
Ja.
Nou, ik denk dat natuurlijk, Bunyan kon dat daar niet plaatsen. Hij kon daar niet spreken over het getal van de uitverkorenen. Want het gaat natuurlijk met name over wat er ten aanzien van die ene stad besloten is. En niet over eventuele andere steden, mensenziel, die ook gevallen zijn. Maar het was natuurlijk nu de bekendmaking van het besluit ten aanzien van deze stad. In het kader van het verhaal moet er sommige dingen toch wel eens een beetje ingepast worden, die in een ander verband natuurlijk op een andere manier genoemd kunnen worden. Hè? Ik denk dat als het nu gaat, afgedacht nog van mensenziel, maar als het nu gaat om de proclamatie van wat de Heere besloten heeft in de Raad des Vredes, zoals dat dan in de schrift geproclameerd wordt, zoals de hoge secretaris het dan opschrijft in de schriften, dat er dan ten aanzien van de uitverkiezing ook wel gesproken mag worden van een vast getal. Hè? En dat doet de schrift dus inderdaad ook. Dan krijg je inderdaad uitdrukkingen als klein kuddeke, het is uw vaders welbehagen u het koninkrijk te geven, enzovoort. Dan worden er wel, en dan worden er zelfs ook, maar dat doet de schrift zeer spaarzamelijk, maar de schrift doet dat niet te min, dan worden er zelfs ook nog wel namen genoemd. Dat tegen degene die wel geloven dat de Heere uitverkoren heeft, maar zo in het algemene groep of volk, en geen individuen. Nee, Paulus die schaamt zich er ook niet voor om in het 16e hoofdstuk van de Romeinenbrief te spreken, de groeten te laten overbrengen of van Rufus de uitverkorene. Niet waar? Dan staat Rufus daar met name als een uitverkorene genoemd. En in dat opzicht geloof ik dat we mogen weten dat dat vaste getal ook een vaste getal individuen is. Maar daar valt de nadruk niet op. De nadruk valt erop, hij heeft gedachten des vredes gedacht. En nu gaat zijn zondaarsliefde uit naar verdoemelingen. Ja.
Die gedachten des vredes, ik kom hier eigenlijk al niet door de uitdrukking en de moederbelofte. En dan denk ik voornamelijk aan het eerste gedeelte, waar God zegt, ik zal vijandschap zetten. Nu is de mensdom is wel de duivel toegevallen. Maar nu kunnen we toch niet spreken dat de gevallen mensheid een vriend van de duivel is. Door die vijandschap die God gesteld heeft.
Ja.
Zit daar ook al die ruimte niet in?
Want ja.
Daarin wordt ook het gangse menselijke geslacht onderbreken. En het stellen van die vijandschap.
Mm-hmm. Nou maakt u heel wat los hoor, met die ene vraag, ja. U splitst uw eigen vraag al in verschillende onderdelen. Om het met het begin te beginnen, ja, dat is waar. Ik denk dat er ook, dat Bunyan dat ook in gedachten gehad heeft, toen hij dat eerste hoofdstuk of dat derde hoofdstuk schreef, en toen hij ook sprak over verschillende van die hemelingen die naar de aarde gaan om het te boodschappen, toen kon die ook wel eens in gedachten gehad hebben de afkondiging van dat plan in de moederbelofte. Vooral omdat een van de punten in de afkondiging is dat Emmanuel zelf de strijd met Diabolus zal gaan aanbinden. Hij zal dus ook voor verlossing zorgen, dat is het eerste, maar hij zal ook ervoor zorgen dat mensenziel aan Diabolus weer ontrukt wordt en dat mensenziel teruggebracht wordt tot koning Shaddai. Dat is aangekondigd in de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten. Daar zijn de gedachten des vredes inderdaad al voor een deel in onthuld. Ten aanzien van het tweede deel van uw vraag, of de heren daar, of dat nou ook niet tegelijkertijd laat zien dat de mens wel Satan is toegevallen, maar dat de mens eigenlijk toch niet tot een vriend van de duivel geworden is, zou ik dit willen zeggen. Ik versta de moederbelofte niet zozeer als een belofte die van toepassing is op de Satan en de ganse mensheid, maar in de eerste plaats als een belofte die van toepassing is op aan de ene kant de slang met zijn zaad, dat is natuurlijk de duivel en zijn rijk, en aan de andere kant de vrouw en die uit haar geboren zullen worden, maar dan niet als de mensheid die uit haar voortkomt, maar ik geloof het heilige zaad dat zijn spits krijgt in het vrouwenzaad. Want Christus gaat tenslotte die belofte vervullen. Hij gaat de kop van het slangenzaad vermorzelen, terwijl hemzelf de verzenen vermorzeld worden. Nou krijgt het volk dat in hem is aan die strijd ook deel en aan dat lijden ook deel. Die krijgen ook verbroken verzenen. Maar dat is het volk dat zijn volk is. Dus ik zie dat toch niet als een aankondiging van vijandschap tussen Satan en de mensheid als geheel. Want ik denk dat de schrift ons juist laat zien dat de mensheid in grote lijnen aan de kant van Satan staat. En dat ze er ook, dat laat Bunyan ook zien en terecht, dat is schriftuurlijk, dat ze er ook een behagen in hebben. Verschillende keren, dat was in het tweede hoofdstuk kwam dat al voor, nu in het derde hoofdstuk wordt het nog eens een keer herhaald. Ze zijn maar al te gewillig om die eed af te leggen van loyaliteit aan de nieuwe vorst, Diabolus. En ze zijn geheel gewillig om zich naar zijn bevelen te schikken. Het wordt pas anders, ze beginnen pas ontevreden te worden en onrustig en ze komen pas in opstand als ze beschoten worden. Als de Heere in hun geweten gaat spreken, maar laat daar maar niet te ver over doorgaan. Maar voor die tijd is mensenziel geheel gewillig aan de kant van de vorst der duisternis. En wat God nou gaat doen, in de moederbelofte heeft hij dat toegezegd, dat is dat verbond uit elkaar halen. Dat zegt de Heere in Jesaja 39 ook. Dat verdrag met de dood en dat listige verdrag met de hel, dat gaat de Heere teniet maken. En hij gaat die mens die aan de kant van Satan staat, en dat is toch de mens waarin hij gaat werken, gaat hij weer aan zijn kant brengen. En dat is een weg van vijandschap. Vijandschap, maar dan met Satan. En de vriendschap met de Heere wordt op die manier hersteld. Dus ik zou het toch willen blijven beperken tot het verloste deel van de mensheid, of het deel dat verlost wordt. Ja. Goed, we zijn aan het einde van de tijd gekomen. We zullen samen nog zingen. En dan wil broeder Baan misschien wel danken. Uit Psalm 60. Psalm 60, het tweede vers. Gij hebt uw volk een harde zaak doen zien door uw gestrenge wraak.
Heren, aan het einde van deze avond naderen wij nog voor uw heilig aangezicht. Het past uw grote naam eerbiedig, dankend te erkennen voor alles wat gij ons vanavond hebt gegeven. Heren, het mag op zichzelf al zo'n wonder zijn dat wij op een dag, op een avond, door de weeks bijeen mogen komen in rust en vrede en nog mogen luisteren naar dingen die over u, over uw dienst, over uw koninkrijk te maken hebben. Nu hebben we vanavond ook weer mogen horen wie wij mensen geworden zijn door de zonde. Maar we hebben ook mogen beluisteren wie gij zijt van eeuwigheid af. O Heere, dan hoeft er niemand hier bijeen te zijn die naar huis zal moeten gaan en tegen zichzelf zal moeten zeggen: voor mij kan het niet meer. Heere, gij hebt zelf een fontein geopend. Wij mogen nog leven in het heden der genade waarin gij tot ons komt met uw roepstemmen, tot ons komt met uw lokstemmen, ons roept: komt allen tot mij en wordt behouden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Heren, nu is het bij een mens vaak zo verdraaid en verkeerd dat wij kleine gedachten van u koesteren diep in ons hart en soms allerlei hoge dunk van onszelf denken en van anderen. O Heere, leer gij ons inzien dat gij de machtige, ja, de almachtige zijt en dat wij nietige, kleine, sterfelijke mensen zijn die van genade moeten leven. O Heere, als wij, al was het maar een kruimeltje van die genade, mochten proeven en smaken, dan zal de ziel opleven en kunnen springen van zielenvreugd. Heer, wij zijn het onwaardig, maar geef gij dat uit genade. Wilt gij maar ons doen uitdrijven naar de troon der genade, waar hulp te verkrijgen is. Gij hebt het beloofd dat gij geen bidder zal laten staan. Doe ons zoeken, dan zullen wij vinden. Doe ons waarachtig kloppen, dan zult gij de deur niet gesloten houden. Heere, wij bevelen zo elkander aan u aan. Doe de zonde van ons weg. Vergeef gij alle tekortkomingen. En als wij deze plaats weer gaan verlaten, wilt gij dan met ons meegaan? En wilt gij geven dat alles wat wij vanavond mochten beluisteren, dat wij dan nog eens mogen overdenken, kon het zijn tot heil van onze zielen, tot eer van uw naam, die naam die het zo waardig is om alle lof, om alle dankzegging te ontvangen, tot in der eeuwen eeuwigheid. Breng gij ons veilig waar we verwacht worden en breid uw vleugelen over ons uit. Als de nacht komt, spaar gij ons dan bij het leven en de gezondheid. Hoorde der gebeden, wilt gij ook zo ons nog horen en verhoren. Neem redenen uit uzelve, om Jezus willen. Amen.